De volgende opname is geen vervolg op de vorige, en dat wil zeggen narcisme binnen een relatie, maar eerder een aanvulling. Bovendien zullen enkele nieuwe feiten worden vermeld, waarvan enkele u zouden kunnen shockeren. Narcisme binnen een relatie. Het vervolg.
De impact die mijn vader heeft gehad op ons gezinsleven en op mijn zussen. Mijn middelste zus moest op mij passen, had de opdracht gekregen om op mij te letten. Ze had er een hekel aan. Ze wilde dat helemaal niet, maar ze moest. Ik kreeg daar wel de gevolgen van, want ik mocht nooit mee met haar. Ik mocht nooit met haar vriendinnen meespelen. Ik werd genegeerd, ik werd gepest, geplaagd, neergehaald om maar zo ver mogelijk bij haar uit de buurt te blijven. Ze had een hekel aan om op mij te moeten passen. Ze heeft een rol toebedeeld gekregen door mijn vader en mijn afwezige moeder een rol aan te nemen die helemaal niet geschikt was voor een kind. En ook totaal niet de bedoeling is geweest voor een kind om die rol aan te nemen. Dat kon ze helemaal niet. Geen enkel kind had het gekund. En als je dan je eigen karakter er ook nog bij hebt, en je wil zelfstandig zijn, je wil zelf dingen doen, ja, dan botst dat. Dan wil je helemaal niet op je kleine zusje passen. Je wil je eigen vrijheid. Je wil je eigen ding doen. Mijn vader schreeuwde altijd heel veel vroeger. Mijn vader schreeuwde altijd heel hard en heel veel vroeger. Mijn oudste zus, die heeft daar de gevolgen van gevoeld. Want zij was mijn oudste zus en zij kreeg de volle lading iedere keer. Daardoor is mijn zus ontspoord, in die zin mentaal heel onstabiel geworden. Zij heeft een mentale ziekte ontwikkeld. Wat haar het leven heel moeilijk heeft gemaakt. Ze heeft jarenlang geen contact met mijn vader willen hebben. Ze heeft mijn vader beschuldigd van iets wat achteraf niet waar was. Ze heeft mijn vader beschuldigd van incest. Mijn zus was zo verschrikkelijk boos op mijn vader. Ik begreep het leven helemaal niet zo goed, want dan kreeg je geen leiding. Mijn moeder was er niet, mijn vader was er niet om het uit te leggen. Geen familie in de buurt, want wij woonden. Mijn vader had geen ooms of broers of zussen, dus we hadden ook geen ooms en tantes daar. Geen neefjes, geen nichtjes. Dus mijn zus, die kon het niet aan. Mijn oudste zus. En die heeft een stoornis ontwikkeld. Die ze nu wel onder controle heeft. Die ze nu, waarvan ze nu begrijpt dat waar ze mijn vader van beschuldigd heeft, een gevolg is van de ziekte die ze heeft ontwikkeld. Mentale ziekte die ze heeft ontwikkeld. Mijn middelste zus, is op haar 18e als au pair naar het buitenland gegaan. Ze kon niet wachten tot ze 18 was en weg kon gaan en onder de invloed van mijn vader kon zijn. Nou, kun je zeggen van ja, dat is puberteit. Maar ze is in principe gevlucht voor de verantwoordelijkheid die ze door mijn vader opgelegd heeft gekregen. Ze heeft weinig contact gehad in die jaren met ons. Ik als zus zag of hoorde haar nauwelijks. Ik ging zelf verhuizen naar mijn moeder toen op mijn 13e. Want ik wilde ook niet bij mijn vader zijn. Die was er nooit. Hij was altijd met zichzelf bezig. Toen mijn middelste zus besloot om weer terug te komen van haar au pair land en in België ging wonen. Toen zij weer terugkwam uit het buitenland en wij weer meer contact kregen, bleek dat ze nog steeds onder de druk leefde van op mij te passen. Met andere woorden, ze bemoeide zich met dingen waar ze zich niet mee hoefde te bemoeien, of waar ik niet wilde waar ze zich mee bemoeide, bijvoorbeeld de opvoeding van mijn kind. Zij dacht nog steeds, zij leefde nog steeds in de rol dat zij verantwoordelijk is voor mij. En probeerde dat ook op mij te leggen, terwijl ik ondertussen een leeftijd had. Ik was begin 20. Ik had mijn eerste kind. Ik was behoorlijk zelfstandig, woonde zelfstandig, betaalde alles zelfstandig. Werkte dan niet, maar zorgde met veel liefde en plezier voor mijn zoon. En zij maakte het heel moeilijk door zich ermee te bemoeien en haar mening op mijn mening te leggen. Dat doet ze nog steeds. Nog steeds heeft zij het idee dat haar mening zwaarder weegt dan mijn mening. Met als gevolg dat wij nu op dit moment al een hele tijd weer, hoe lang nu ongeveer? Half jaar misschien, weer geen contact hebben met elkaar, omdat ik een grens heb gesteld dat het genoeg is. Zij heeft in mijn ogen een switchend karakter. De ene keer is ze heel lief, maar als het niet gaat zoals zij denkt dat het zou moeten gaan, dan verandert ze en flipt ze het script. Dan is het in één keer allemaal niet meer goed en is er bijna geen middenweg mogelijk. Tenzij zij een portie gelijk krijgt. Ja, hoe zeg je dat? Niet een portie, dus tenzij iedereen ziet zoals zij het ziet. Vroeger had zij het handje om mij aan de tand te voelen door mij uit te lachen als ik vertelde wat ik meegemaakt had. Ze voelde mij aan de tand en flipte de energie, zodat ik me klein en belachelijk voelde en zij tevreden was. Ik kan het niet anders noemen. En dat is in de loop der jaren helemaal ontspoord, met als gevolg dat ik nu dus geen behoefte heb om iemand om mij heen te hebben met de energie die zij uitstraalt. En ik denk dat dat een gevolg is van hoe wij opgegroeid zijn. We hebben geen leiding gehad. Ik heb geen herinneringen aan haar en mij dat wij leuke dingen hebben gedaan. Ik was altijd een last. Ik moest altijd doen wat zij wilde. Zij keek me op een manier aan die denigrerend was. Ze behandelde me op een... De energie die ze uitstraalde was dat ik het liefst zo snel mogelijk uit de weg moest. Hoe heb ik Michel leren kennen? Ik heb Michel leren kennen bij een vriendin, een toenmalige vriendin. Surinaamse vriendin waar ik spijbelde van school en mens ergerde niet ging spelen. Het was een wat oudere vrouw. Ik was 16, 17 en zij was ergens in de 30. Ze had 2 kinderen, werkte niet. Dus ik vermaakte me daar overdag als ik spijbelde op school. Op een gegeven moment, toen ik daar kwam, zaten er 2 mannen. Eentje daarvan was Michel, allebei Surinaamse mannen. Michel was 29, ik was 17, 16, 17. Ja, 17 was ik wel, ja. En we raakten aan de praat. En hij vertoonde wel interesse in mij. En ik had zoiets van, oké, toont interesse in mij. Dat is eigenlijk best leuk. Ik voelde me Ik voelde me, ja, gezien. Ik voelde mij goed dat iemand interesse in mij toonde. Een oudere man nog wel. Nou moet je ook weten dat oudere mannen in mijn leven niet zo'n grote rol speelden als dan wel een... Ik had een vriendin die graag met wat oudere mannen naar bed ging op haar 15e, 16e. Dat was heel normaal. In mijn wereldbeeld was het vrij normaal om een wat oudere vriend te hebben. Dus toen ik Michel leerde kennen en hij bleek interesse in mij te hebben, voelde ik mij wel goed. Ik werd gezien op een andere manier dan dat ik thuis gezien werd. Ik kreeg knipoogjes. Ik kreeg quasi verlegen lachen. Ik kreeg langdurige blikken in de, naar mij toegeworpen. Ik werd geobserveerd. Ik werd leuk behandeld. Op een gegeven moment kwam hij me thuis ophalen met zijn auto. En ik voelde mij vereerd. Want ik was onder de indruk van deze man. Deze man had helemaal niks. Hij werkte niet. Hij had een gezin met 4 kinderen. Was getrouwd toen op dat moment. Wat ik niet wist. Op dat moment wist ik dat niet in het begin. En ik... I was going with the flow. Tot mijn moeder op een gegeven moment commentaar begon te geven op mijn omgang met deze man. Ze vond dat hij te oud is en dat ik niks te zoeken had met iemand als hem. En wat deed ik als puber? Uiteraard om mijn moeder te pesten of om wat pubers doen tegendraads te zijn. Ik bleef met hem omgaan. Mijn moeder werd steeds ongeduldiger tegen mij en ik werd steeds opstandiger. Er is een moment geweest en ik bleef met hem omgaan. Op een gegeven moment was er een situatie bij ons thuis dat mijn ouders naar een doop volgens mij zouden gaan van familie in Engeland en ik in Nederland op mijn kleine zusje moest passen. Ze waren maar 3-4 dagen weg. In die tussentijd moest ik oppassen. En ik mocht hem absoluut niet in het huis laten. Dat deed ik wel. Ik liet hem wel in het huis. We hadden seks op de bank. We hadden seks op mijn kamer. Mijn zusje heeft het niet gezien. Maar ze heeft vast wel een of andere vraag gesteld waarom de deur dicht is en ze niet binnen mocht komen. Toen mijn moeder terugkwam, vond ze de riem van Michel in de bank. Dus ze wist dat hij geweest was. Mijn zusje, ze vroeg het aan mijn zusje, heeft het toegegeven. Heeft gewoon verteld in haar onschuld dat hij geweest was. En mijn moeder was zo boos en zo teleurgesteld. Dat ze op een dag, op een ochtend, mij wakker maakte met een klap in mijn gezicht. Nou, dan ben je wel wakker. Ze was zo zwaar teleurgesteld en zo boos dat ze wilde dat ik het huis uitging aan het eind van de maand. En het eind van de maand bleek nog maar 5 dagen te hebben. Als puber was ik opstandig en heel boos en ik begreep niet waarom mijn moeder niet wilde dat ik met hem omging. Ondanks haar uitleg, ja, je bent jong, hè? En die 5 dagen heb ik benut en na 3 dagen was ik weg. Ik heb mijn koffertje gepakt, ik heb Michel ingelicht. Michel had een woning in Rotterdam op dat moment. Hij was van zijn vrouw gescheiden in de tussentijd. En we hadden een woningje in Rotterdam. Ik had mijn paspoort meegenomen, ik had mijn teddy meegenomen. Want die teddy die kon niet achterblijven. Klein koffertje met wat kleertjes. En een paar schoenen. Michel kwam me ophalen. Aan het eind van de straat. Waar we woonden. Mijn stiefvader was toen thuis. Hij heeft me nog €200 meegegeven. Want die zag ook wel aan mij dat ik het meende. Dat ik echt wegging. En ik stapte in de auto en ik was weg. Zo ben ik het huis uitgegaan op mijn 18e. In Rotterdam aangekomen, Michel en ik woonden toen in een flatje. In, god, wat was het, Kralingen volgens mij. Aan de haven. Daar waar kroegjes waren. En een stukje verderop was een grote markt iedere week. Goed, ik weet het exacte adres niet meer. Gelukkig niet, want ik hoef het ook niet te weten. In ieder geval, we gingen in de flat zitten. Er werd niks opgeknapt. De hang kwam van de muur af. De gaten zaten in het pleister. We hadden een tweepersoons kunstleren bankje. Wat als bed en als bank diende. Sliepen we met z'n tweeën op. Maar dat was romantisch, dat was fijn, dat was innig. Je kon niet anders dan in elkaars armen en benen liggen. Je kon niet anders dan dicht bij elkaar zijn. En ik genoot van die momenten. En toen kwamen de bevelen. Ik mocht niet naar buiten. Ik mocht niet wandelen. Ik mocht niet met mijn vrienden spreken. Ik mocht geen contact opnemen met mijn moeder. Ik mocht niet met mijn zussen omgaan. Ik moest binnen blijven. Absoluut binnen blijven. Maar hij wel. Hij ging naar buiten. Hij deed van alles. Wat hij deed, ik heb geen flauw idee. Maar hij deed van alles. En kwam dan terug wanneer hij vond dat hij terug moest komen. Had dan wat eten meegebracht. Want eten kopen en boodschappen doen hoefde ik ook niet. Mocht ik ook niet. Ik werd dus helemaal geïsoleerd van mijn familie, van mijn vrienden, van mijn oude vertrouwde omgeving. Ik was helemaal geïsoleerd. Ik belde op een gegeven moment een vriendin op. Ik durfde op een gegeven moment naar buiten. Ging naar een kroegje om te bellen, om een vriendin te bellen. En die vriendin heeft mij zo teleurgesteld in haar reactie. Ik vertelde haar in welke situatie dat ik me bevond. En zij zei, dat heb je zelf gedaan. En daarmee was voor haar de kous af. En ik moest zelf maar zien hoe ik hieruit moest zien te komen. Dat was een vriendin waarvan ik dacht dat ik een goede band had. Die was kapot op dat moment. Dat bood dus geen oplossing. Ik ging met een zwaar hart terug de trap op naar de flat en wist helemaal niet meer wat ik moest doen. Ik voelde mij overgeleverd aan Michel. Ik had geen keuzes, ik had geen auto, ik had geen vervoer, ik had geen geld, ik had geen werk, ik had geen familie. Niks eigenlijk. En dat was voor hem waarschijnlijk heel makkelijk. Zo kon hij me goed onder controle houden. Met seks was ik natuurlijk wel heel aantrekkelijk, want we hadden wel 4, 5, 6 keer seks op een dag. Makkelijk. En op zich was dat niet zo verkeerd, want de seks was niet slecht. Maar als ik nu terugkijk aan hoe de seks was, dan was het voornamelijk op zijn bevrediging gericht. Niet op mijn bevrediging. Maar goed. Dat is dan ook weer een stukje van wat narcisme is. Want narcisme, het gaat allemaal om de narcist. En wat de narcist kan krijgen van zijn supply. Als je jong bent, dan weet je dat niet. Je denkt, ja, het zal wel zo moeten. De seksuele ervaringen die ik voor hem had, waren min of meer soortgelijk. Dus voor mij was het helemaal niet vreemd of zo. Dat het alleen maar om het genot van de man ging. Ik miste wel mijn genot. Maar ik had geleerd om me beschikbaar te stellen voor de man. Want, ja, zo hoort het toch? Michel begon te vragen of ik kinderen wilde. Michel wilde graag een kind met mij. Michel wilde zo graag een kind met mij, dat ik daarin meeging. Ik dacht, als ik een kind heb, dan heb ik wat om van te houden. Dan heb ik een doel. Dan Ach, niet wetende dat dat helemaal zo niet werkt. Maar ja, als je jong bent, dan weet je dat niet. Hij wilde een kind. En ik dacht, waarom niet? Dus we gingen aan de gang om een kind te maken. En na 1,5 jaar werd ik zwanger. We hebben 1,5 jaar geoefend. En net op het moment dat ik dacht dat ik helemaal niet zwanger kon raken en naar de huisarts was gegaan, temperaturen ging meten, toen was ik ineens zwanger. Ik heb een prachtige zoon, daaraan overgehouden van die relatie. Maar de relatie was kort na de geboorte kapot. Hij heeft mij zoveel obstakels in de weg gelegd om contact met hem te blijven onderhouden, ook voor zijn kind. Ik was vastbesloten, op een gegeven moment vastbesloten om mijn kind te beschermen tegen hem en zijn invloeden. En dat is me voor een groot deel toch ook wel gelukt. Tijdens mijn zwangerschap van mijn oudste kind mocht ik niet praten met andere mensen over mijn zwangerschap. Nu weet ik dat dat een narcistische trick is, want hij wilde niet dat andere vrouwen, andere vriendinnen die hij erop nahield, erachter zouden komen dat ik een kind zou krijgen. Want het zou voor zijn narcistische reputatie van vrouwen of rokkenjager, vrouwenversierder, past natuurlijk niet. Ik mocht niet praten over mijn zwangerschap. Dat zou bad luck brengen. Dat zou, hoe zeg je dat in Nederlands?
Slechte reputatie, slechte ongeluk.
Slechte invloed hebben.
Ja, slechte invloed. Ongeluk.
Het zou ongeluk brengen. Ja. Dat was het, bad luck. Het zou ongeluk brengen. Als ik met iemand zou praten en ongeluk brengen, dan zou ik het kind misschien wel kwijt kunnen raken. Idem dito met spulletjes kopen. Er mochten geen spulletjes gekocht worden. Geen kleertjes, geen kinderwagen, geen bedje, geen lakentjes, geen knuffeltjes. Niks mocht voorbereid worden totdat ik op zijn minst 7 maanden zwanger was. Ik ben bevallen met 7,5 maand. Dus ik had daadwerkelijk niks toen mijn kind geboren was. Want ik ging erin mee. Ik wist niet dat dit... Ja, ik voelde natuurlijk dat het niet klopte. En ik praatte ook met mijn moeder volop over de zwangerschap. En met een aantal vriendinnen die ik wel eens tegenkwam. Die zagen dat ik zwanger was, maar een goed contact had ik niet meer met ze. Dus met mijn moeder was de enige waar ik mee over kon praten. En mijn stiefvader. Maar die was er bijna nooit, dus praatte ik niet veel mee. Ik kan me niet herinneren dat hij ook maar 1 ding voor ons kind heeft gekocht. Mijn moeder heeft de kinderwagen voor mij betaald. Mijn vader heeft het bedje voor mij betaald. Ik kreeg op een gegeven moment een woning toegewezen. Daar kreeg ik een inrichtingspremie voor. Daar kon ik gordijnen kopen, tweedehands meubels kopen, bestek, gordijnen, noem maar op. Heb ik toen allemaal gedaan. Maar van Michel heb ik geen enkele cent of spul gekregen voor de baby. 1 keer heeft hij geprobeerd na 9 maanden... om contact te zoeken met mij. Oh, ik moet natuurlijk vertellen, ik ben weggegaan. Oh, dat heb ik vorige keer verteld. Oh, dat kan je eruit knippen. Toen ik weggegaan was, heeft hij geprobeerd contact te zoeken via een kennis. Die kennis nodigde mij uit bij haar thuis op de koffie. Ik wist van niks op de koffie. Ik wist dat ze hun elkaar kenden, maar ik wist niet dat zij hem ook had gevraagd om te komen en als tussenpersoon te spelen. Dat was voor mij best wel een shock. Ik wist niet wat ik daar deed. Ik wilde ook niks meer met hem te maken hebben. Ik heb er een half uurtje, misschien maximaal een uurtje gezeten. Toen ben ik weggegaan. Toen ik thuis kwam, lag er 50 euro in de kinderwagen verstopt. Die was natuurlijk van hem. 50 euro na 9 maanden. Tel uit je winst. ik wilde dat geld niet hebben. Ik wilde hem ook duidelijk maken dat hij ons met rust moest laten. Ik wilde gewoon met rust gelaten worden. Ik heb dat geld teruggestuurd en op de buitenkant van de envelop geschreven: laat ons met rust. Hij liet ons voornamelijk met rust. Nog één keer heeft hij geprobeerd om mij aan te spreken op straat. En mij gezegd: het is ook mijn kind. Ik heb recht om contact te hebben met mijn kind. En in die fase in mijn leven was ik er helemaal van overtuigd dat dat niet het geval was. Dat hij geen recht had op zijn kind, omdat hij geen moeite deed om vader te zijn voor hem. Na de relatie met Michel, toen het overging, ben ik 4 weken bij mijn vader gaan zitten. 5 weken bij mijn moeder gezeten. Ontzettend veel steun gekregen. Althans, ik voelde me toen op dat moment gesteund. En toen ben ik weer terug naar mijn eigen huisje gegaan. Michel heeft me gelukkig met rust gelaten. Na een korte, kleine aanvaring met mijn stiefvader. Eén keer kwam hij bij mijn moeder thuis om met mij te praten. Mijn stiefvader vroeg of ik dat wilde. Ik zei nee. Toen ging hij terug naar de deur en zei dus dat ik dat niet wilde. Toen ging Michel weg. En toen gingen we later spullen ophalen bij mij thuis. Michel bleek in zijn auto op de hoek te wachten. Die zat daar, ik wist niet of die wachtte, maar hij stond daar in de auto. En in plaats van dat ik zelf het huis inging, zei mijn stiefvader: ik ga de spullen pakken. Dan doe jij de deur op slot aan de binnenkant, wat ik ook deed. Want dat heeft hij niet gezegd, dat deed ik automatisch. Hij heeft ons toen niet lastig gevallen en wij konden de spullen rustig meenemen. Dat is het laatste wat ik me kan herinneren van wat ik van Michel, dat Michel de poging heeft gedaan om de relatie of contact met mij te hebben. Daarna brak er een rustige periode aan. Ik ging terug naar mijn huis. Ik hield me niet meer met hem bezig, zo min mogelijk. Ik was er klaar mee. Ik had in mijn gevoel, in mijn beleving, het hoofdstuk afgesloten. Ik was gekwetst. Ik was mijn wonden aan het herstellen en ik was aan het genezen. Ik ging uit. Ik ging stappen. Ik ging houseparties bezoeken. Mijn moeder paste op. Ik scharrelde wat rond. Ik had hier en daar een vriendje. Af en toe een one-night stand. Het was prima zo. Op een gegeven moment gaat er wel een leegte in je ontstaan en zocht ik meer. Ik was zo ontzettend trots dat ik een moeder was. Dat ik een gezond kind had gebaard. Ik denk dat ik wel een van de trotste moeders was die er was, die er bestonden in mijn beleving. Ik had het eerder over seks met Michel, over dat het wel oké was en dat ik het enige wat ik miste was de aandacht naar mezelf. Op een gegeven moment wen je eraan. Ook al wordt het missen steeds groter. Na de bevalling van mijn zoon, wilde Michel nog een kind met mij. Hij wilde een meisje produceren, want hij had voorspeld dat ik een jongen en een meisje zou krijgen van hem. En ik wilde dat niet. Ik wilde niet zo snel weer terug in verwachting zijn. Maar ik had geen keus, want als ik nee zei, dan had hij toch seks met mij. Of ik nou wilde of niet. Mijn enige verdediging die ik op dat moment had, was stil liggen, zo strak als een plank, mijn benen niet uit elkaar halen. Hij moest ze echt met kracht uit elkaar persen om een klein beetje ingang te krijgen voor zijn penis richting mijn vagina. Dat duurde nooit zo lang voordat hij klaar kwam, dus dat was dan wel een voordeel. Maar hij penetreerde toch. Hij dwong zichzelf op mij en dat deed hij meerdere keren. Totdat ik uiteindelijk toch weggelopen ben.
Dus eigenlijk was het gewoon verkrachting?
Ja, ik ben verkracht in de relatie. Ja, duidelijk. Een korte periode voordat ik Michel leerde kennen, tussen mijn 16e en mijn 17e, was ik single, was ik vrijgezel, was ik onbezorgde puber, die zich aan het vermaken was met voornamelijk met vriendinnen plezier maken, althans met één vriendin, meerdere vriendinnen, uitgaan en zoveel mogelijk jongens versieren. Ik liep daarin een beetje achter, want ja, ik heb een handicap en dat was voor de meeste jongens toch niet zo makkelijk om daar dan overheen te stappen. Hoewel er genoeg jongens waren die het wel deden. Oké. Op een dag liep ik hier op het pleintje. Ik kwam een vriendje tegen. Die weer iemand anders kende, die ik vaag kende. En die wel zin had om bij hem op bezoek te gaan. Hij woonde daar en daar, zolderkamer, niet zo ver, konden we lopen doen of op de fiets. En dan was ik ook welkom. Ik ben meegegaan. Inderdaad, op een zoldertje, klein kamertje, was een man uit de Antillen. En ik kende hem wel, maar niet zo goed. Zijn naam is Rogelio. Rogelio Pinedo, en ik ben niet bang om zijn naam te zeggen. Gouden tand met een kruis erin. De avond begon gezellig, maar na een korte tijd zei Ralf, ik ga. En ik kan me nog herinneren dat er een betekenisvolle blik tussen Ralf en Rogelio werd gewisseld. Weet ik nu, als ik er nu op terugkijk. Op dat moment registreerde ik hem, maar dacht er verder weinig van. Ralf ging weg. Rogelio deed de deur op slot. En ik vroeg nog, waarom doe je de deur op slot? Ja, omdat het veiliger is. Er wonen verschillende mensen hier in het gebouw. En soms komen ze gewoon binnen. Ja, dat verhaal geloof je dan. Korte tijd daarna. Het was een klein kamertje, dus er was een bed, een tafel, een stoel en een kastje en dergelijke. Dus waar ik op ging zitten was op de rand van het bed. Het was een beetje bleu, want ik wist niet zo goed wat ik daar deed. Maar ik wist ook niet dat ik de... Ik kwam niet op het idee om weg te gaan op dat moment. Hij ging voor mij zitten, op zijn knieën, en haalde zijn penis tevoorschijn. Er was geen enkele aanleiding geweest om dat te doen. Er was geen versiersel. Hij versierde mij niet. Hij was niet bezig om aardig te zijn of om conversatie te houden. Nee, hij ging op zijn knieën zitten met zijn piemel, die al stijf was en die best wel groot was, de Antilliaan, met een stijve piemel voor me. Ik verstijfde. Ik wist niet wat ik moest doen. Voordat ik er erg in had, had hij me achterover geduwd, op het bed gelegd en was zich op mij aan het opdringen. En ik wilde helemaal niet, maar ik kon ook geen nee zeggen, want ik was verstijfd. Ik wist niet wat ik moest doen. Hij ging zijn gang, hij stopte zijn piemel in mijn vagina en wilde daarna van positie wisselen. trok mij overeind, plaatste mij in de doggy position en nam mij van achteren op een harde en liefdeloze manier. Het deed pijn, ik voelde mij trapped, ik voelde mij onmachtig, machteloos. En ik was aan het wachten totdat hij klaar was. Toen hij klaar was, ik was tijdens zijn daad de ontsnappingsplan aan het bedenken. Mijn plan was om te zeggen dat ik moest plassen. Hij heeft dat plan geaccepteerd. Of de vraag van, goh, doe je de deur open van het slot af? Want ik moet naar de wc en de wc was beneden. 2-3 verdiepingen naar beneden. Hij heeft de deur open gedaan, ik ben naar de wc gegaan. En ik zag toen het bloed wat hij veroorzaakt had. Toen begon ik te huilen en ben ik weggegaan. Ik hoorde hem nog de trap afkomen en vragen, waar ga je heen? Ik heb niets meer gezegd. Ik ben weggelopen, weggewandeld. Ik was in shock. Ik liep verdwaasd door het centrum tot ik weer thuis was. Ik heb het niemand durven vertellen tot een tijdje later. Ik het tegen Michel vertelde. En Michel zei, het is je eigen schuld. Je had niet met hem mee moeten. Ik heb hier geen aangifte van gedaan. Mijn logica op dat moment was dat ik met die man geen contact meer wilde. Ik kwam hem wel eens tegen op het plein hier. Ik wilde geen contact meer met hem. Ik had me voorgenomen geen enkel woord meer met hem te spreken. En ik was van plan om hem dat ook zelf te zeggen. Een aantal dagen later kwam ik hem inderdaad tegen op het plein. Hij sprak mij aan alsof er niks was gebeurd. Alsof het een leuke avond was. En ik was in shock dat hij niet had gezien en niet had begrepen dat wat hij gedaan had, dat ik dat niet wilde. Ik heb tegen hem gezegd, jij hebt mij pijn gedaan en ik praat nooit meer met jou. Ik heb me omgedraaid en ik ben weggelopen. Ik kwam hem nog een keer tegen, een aantal keer. Ik heb niet meer tegen hem gepraat. Dit was mijn manier om vrede te hebben met wat er gebeurd is voor mij van binnen. Een aantal jaar later had hij een vriendin die hij bijna met messteken om het leven heeft gebracht. Samen met een. Het was een vriend van. Moment, hoe was het ook alweer? Een vrouw met haar vriend en een baby waar hij mee bevriend was. Er was een feestje geweest, er was oneenigheid ontstaan. Hij was erachteraan gegaan. Heeft die man met messteken om het leven gebracht, die vrouw bijna om het leven gebracht en is opgepakt, is in de gevangenis terechtgekomen en heeft zijn straf moeten uitzitten. Wat er nu met hem is, ik heb geen flauw idee. Traumabonding. Hoe het voor mij is gegaan met traumabonding. De leuke kanten. Afwisselend met echt vervelende kanten. Maar je hoopt op de leuke kanten. En je krijgt ook leuke kanten. Maar je krijgt op een gegeven moment steeds minder leuke kanten. En af en toe een leuke kant. En de slechte, vervelende, niet leuke kanten worden steeds meer. En je gaat hopen op die leuke kanten. Want je bent verliefd. En je wil die leuke kanten. Je wil weer voelen wat je gevoeld hebt. Maar je krijgt het niet meer. Want hij is al lang bezig met zijn andere slachtoffer. Maar dat weet jij niet. En je hoopt nog steeds op die leuke En af en toe krijg je het. En dan ben je weer verzadigd. En dan heb je je shot weer gehad, bij wijze van spreken. En dan is het weer goed. En dan heb je weer een leuke tijd, eventjes. Want het duurt nooit zo lang. Want dan begint het weer. Dan begint het, dan wordt het weer vervelend. Dan gaat hij weer eisen stellen. Dan gaat hij weer van die onderhuidse opmerkingjes maken. En dan gaat hij weer afwezig zijn. En dan gaat hij weer... Het is zo lastig om uit te leggen wat die onderhuidse dingen zijn. Het zijn micro-criticisms. En op een gegeven moment gaat het onder je huid zitten. En dan reageer je. En dan ben jij de gekke. Nou, en zo heb je weer ruzie. Is het weer minder leuk? Nou, dan gaat hij weer weg. En dan komt hij weer terug na een week. Of na 2 weken. Of na 3 weken. Komt hij weer terug. Want ik ga er niet achteraan. Dus hij komt iedere keer terug. In het begin dan. En nou, later ook. En dan... komt u, en dan is het weer leuk, want dan heb je elkaar een tijdje niet gezien. Praat je niet meer zo over wat er is gebeurd. En dan komt hij weg met dingen waar hij anders niet mee weg had gekomen. Omdat je het anders uit had gepraat. Maar je hebt geen kans gekregen om het uit te praten. En tegen die tijd dat hij weer terug is, wil je het eigenlijk. En ben je ook een deel vergeten. Wil je het ook niet meer zo uitpraten. Omdat je ondertussen ook wel gemerkt hebt dat hij dingen ontkent. Het is niet waar. Ik onthoud het verkeerd. Je bent gek. En dan op een gegeven moment wil je dat niet. Je wil ook die leuke tijden weer. Die leuke tijden krijg je alleen maar als je je mond houdt. En als je niet voor jezelf opkomt. Want dan krijg je de leuke tijden weer. En zo word je gegroomd. En dan komen weer de slechte tijden. En dan, dat is traumabonding.
Dit was het tweede gedeelte van de podcastserie Narcisme in een relatie. Hier aangekoppeld is ook het verschijnsel het hebben van een lichamelijke handicap, een zichtbaar lichamelijke handicap, verwerkt. Spreekster is mevrouw Didi Eggers, oud 55 jaar. Interview en productie, Nieuwe Zellen, voor Radio Worm. Mm-hmm.